Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met journaliste Mia Doornaert. Op 31 december wordt ze 75, maar durft het niet om haar oud of oma te noemen. Als columniste van De Standaard en veelgevraagde studiogasten bewijst ze dat ze voluit deel uitmaakt van deze maatschappij. Meer nog, dat ze behoort tot de generatie die de vrijheden heeft verworven waar we vandaag de vruchten van dragen. Haar vooruitstrevendheid heeft ze te danken aan haar West-Vlaamse ouders, schooldirecteur en regentes die zich niks aantrokken van wat de mensen zouden zeggen. 16 was ze toen ze de Universiteit van Leuven binnenwandelde om er klassieke filologie, Oosterse talen en politieke wetenschappen te studeren. Haar liefde voor Parijs en de literatuur is bekend, maar hoe moet het verder? Hoe woke zijn de jongeren? Is geloven nog van deze tijd en dansen we wel genoeg? Dit is Touché met Mia Doornaert. Een goeiemiddag.
Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had, en dat mijn geliefde vrienden waarmee ik de muze diende en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, 's avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen en als morgenstraal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, woorden en al spoedig lallen, en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet. Welke schoonheid snel verdorde, 's morgens bij het wakker worden, met de peuken op de borden en de kruimels in het bed. Op een dag kwam ik jou tegen, lief en klein en zo verlegen, druipend in de lenteregen, in de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren, en je wilde me bekeren, en ik liet me alles leren als ik maar jouw liefde had. Nu zit ik de krant te lezen en een burgerman te wezen. Ik hoef geen honger meer te vrezen, maar toch denk ik soms met spijt aan de tijd voor ik jou kende, aan de vrolijke ellende, aan de artistieke bende van de goede oude tijd.
Vrijgezel van Boudewijn de Groot uit 1966. Het was het B-kantje van Welterusten, meneer de president. Mia Doornaert, je hebt het weer prachtig meegezongen. Het heeft dus ook betekenis, hè, voor u.
Wel ja, dat was toen de sfeer van de tijd. En u ziet dat er toen ook al een political correctness was. Van, dat is zo vergelijkbaar met nu. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten van de politiek besprak, waarin wij het beter wisten. Waarin wij ons nooit vergisten, mensen die het beter wisten, waren allemaal fascisten wie het aan verstand ontbrak. Dat is nu nog altijd, hè. Als je het nu niet eens bent met de woke-generatie, ben je onmiddellijk een fascist of weet ik veel wat. En dus in die tijd was de political correctness van voor het communisme te zijn en tegen de NAVO en voor de vrede, dat wil zeggen eenzijdige ontwapening. Maar enfin, het is een leuk liedje. En het is zijn stem heeft ook iets teders. Het was zowel een tijd waarin mannen eigenlijk ook tegelijk mannelijk en lief waren. Dus dat is wel tof. Zo, het einde, dan is dan van nu zit ik mijn krant te lezen en een burgerman te wezen. Nou, dat is een heel scherp contrast, want niet iedereen die opgroeit en dan aan een job begint, heeft het gevoel van een burgerman te zitten wezen. Er zijn heel veel jobs die men in dit gebouw uitoefent, waar ik niet denk dat je het gevoel hebt dat je ineens gekanteld bent in een totaal ander bestaan. En dat is eigenlijk ook mijn geluk geweest. Ik heb 2 jaar lesgegeven. En ik in die tijd, als ik Dus heel veel over de Romeinse Republiek, de Atheense democratie, Ptolemeïs Egypte. Maar de dagelijkse wereld ging nog al aan mij voorbij eigenlijk. Ik heb dat op mijn afscheidsreceptie op de Standaard gezegd van kijk, nu kan ik het bekennen, want de misdaad is verjaard. Maar in die tijd las ik geen krant. Tot dan iedereen liep te betogen over Vietnam en zo, dat ik dacht oké, nu moet ik eigenlijk weten wat er aan de hand is.
Dat is voor u de reden geweest om journalist te worden?
Nee, dat is eigenlijk de reden geweest. Ik had toen 2 jaar les gegeven, toen was ik nog maar 22. En ik had geld gespaard en ik dacht, weet je, ik ga een kandidatuur politiek en sociale wetenschappen doen om een grip op de wereld te krijgen. Om zo, wat zijn de Verenigde Naties, wat is de Europese gemeenschap? En vermits ik al een diploma had, kon ik dat op 1 jaar doen. En dan was mijn geld weer op en in die tijd bleef je niet aan je ouders geld vragen. En ik vroeg mij af wat ik zou gaan doen en je moet ook geluk hebben in het leven. Dus ik kom een neef van mij tegen. En dus wij gaan samen een koffie drinken. En Rick, die las wel kranten. En dus die zei, de Standaard zoekt journalisten. Wat mij ontgaan was, want ik las geen kranten. Maar het was zoals Saulus, zoals hij nog heette, op weg naar Damascus, zo het verblindend licht van wauw, dat zou ik echt wel leuk vinden. Dus ik heb dan letterlijk de pen ter hand genomen, want het was nog net tijd om te schrijven, dan elke dag kranten verslonden. Ben dan uitgenodigd voor een eigenlijk heel goede zinnige proeven. En we waren met heel veel en ik ben daar doorgekomen. En achteraf, dat toont nog eens dat je geluk moet hebben, zei de adjunct personeelschef tegen mij. Weet u, zei juffrouw Doornaert, uw brief beantwoorden aan geen enkele norm van een sollicitatiebrief. Ja, het was de jaren 60, werkloosheid had je nooit van gehoord. Iedereen met een diploma, een technisch diploma, hoger onderwijs, universitair onderwijs, die vond werk. En dus ik had gewoon geschreven van hoe graag ik dat zou zo niet met geboren dan. En hij zei, maar we hebben gezegd, vermits het gaat om een schrijvende job en die jonge dame duidelijk goed en gemakkelijk schrijft, zullen we haar maar uitnodigen. Dus stel dat dat een pezenwever zou geweest zijn, die zou gezegd hebben, heb de papiermand in.
En dan was u misschien nooit journalist geworden.
Wel ja, ik zeg niet dat mijn leven zou verwoest geweest zijn, maar ik zou misschien niet in een job gekomen zijn die mij totaal lag. Om te beginnen, ik ben al geen ochtendmens. En als je voor een ochtendkrant werkt, ja, dan begin je laat. Hè. Om 9 uur 's morgens kan je nog niet over nieuws gaan schrijven dat nog niet gebeurd is. Dus je begint laat en je eindigt laat. Dus je kan laat gaan slapen, laat opstaan. Dat lag mij helemaal. En ik deed het ook graag. Ah. Ik moet dikwijls denken aan een Italiaanse collega die ik kende. Een bekend Italiaanse journalist, Paolo Murialdi. Ook een dagbladjournalist. En in Italië heb je dan nog kranten 7 dagen op de 7. Wij waren op zijn minst op zaterdag gerust, want op zondag was er geen krant. En hij zei, het is een vreselijke job en je bent nooit zeker van je tijd en dit en dat. Maar, zei hij, ça vaut toujours mieux que travailler. Dat is nog altijd beter dan te moeten werken. En dat is het gevoel dat ik zo wat had. Ja. Dus vandaar die laatste strofe van nu zit ik een burgerman te wezen. Ik heb mij nooit een burgervrouwtje gevoeld. Omdat ik, ja, wat je wel moet gaan doen, je geld moet gaan verdienen, je brood moet gaan verdienen. Omdat het een fantastische job was. En de krant, de Standaard, was echt een heel fijne krant om voor te werken.
Ik heb u gevraagd wat in die lange carrière van 38 jaar de Standaard uw hoogtepunt was als journalist. En dat is het moment geweest dat u verkozen werd als voorzitter van de Internationale Federatie van Journalisten. In 86 was dat.
Ja.
Iets wat u 3 mandaten heeft mogen doen, wat ook al uitzonderlijk is. Waarom was dat voor u zo bijzonder?
Wel, dus het was niet een hoogtepunt als journalist, daar heb ik heel veel reportages gedaan, heel veel mensen ontmoet die indruk op mij gemaakt hebben, onder wie koning Boudewijn onder andere, zoals op heel veel mensen, een enorme indruk heeft gemaakt. Maar ik was tegelijk actief in de bescherming van de beroepsbelangen van journalisten. Ik was voorzitter geworden van de Belgische Journalistenbond. En wij waren, die bond was lid van de Internationale Federatie van Journalisten. Dat is een federatie wereldwijd van journalisten, vakbonden. En was toen nog de Koude Oorlog, die ook geloven in persvrijheid en in goede arbeidsvoorwaarden voor journalisten. Dus ze moesten ook representatief zijn, onderhandelen namens hun basis. En als voorzitter ga ik naar een congres van de IFJ. En ja, ik schreef over buitenland en ik las veel ook over pers, over persvrijheid in de wereld. En dus ik kwam daar een paar keer tussen beiden in debatten. En ik weet nog dat de voorzitter van de grote DJV, de grote Duitse journalistenvakbond, naar mij kwam en zei: Mijn god, wat had zich geëindigd in Belgische verband? Wat is er daar veranderd bij jullie? Omdat mijn voorganger blijkbaar al evenzeer voor de gezelligheid ging als voor het debatten, terwijl ik daarin vloog. En dus voor ik het wist, was ik al verkozen in de onderzoekscommissie met een Deen en een Noor voor de werkomstandigheden van Palestijnse journalisten. En dus een tijdje later werd mij gevraagd om voorzitter te worden. En ik zei, dat is net zoals in België, ik ben van gewoon lid en een voorzitter geworden, maar ik zei, ik ben nog nooit lid geweest van een executief comité van het bureau, en u weet, die sprong van nul naar oneindig. Ja, maar enfin, je bent de working journalist en dit en dat, en je kent talen en allez, je hebt een aanvoelen voor diverse culturen. Dan ben ik voorzitter geworden, als eerste vrouw ook verkozen op een congres in Helsingør, ik weet dat nog, in Denemarken. Nu, het was uitermate boeiend. En ook dat je... Ik heb bijvoorbeeld een collega op de Standaard, die was op de Filipijnen geweest. En die komt terug en hij zei, ik heb daar een journalist ontmoet die gevangen heeft gezeten. En die vroeg mij of ik iemand kende die Mia Dornaert heette. En hij zei, ja, en of ik die ken, die zit naast mij op de redactie. Ah, wilde u haar zeggen dat het dankzij haar is dat ik vervroegd ben vrijgekomen? Niet dankzij mij, maar een van de zaken die wij deden was boodschappen uitsturen, in, soms samen met de Committee to Protect Journalists van Amerika, met Amnesty International als het over pers ging, om mensen te beschermen. En gevangenen om wie men zich bekommert in de buitenwereld zijn mensen die toch minder snel gaan verdwijnen, minder snel zo spoorloos gaan, ineens niet meer bestaan. Ten tweede, dat heeft mij ook geleerd hoe ongelooflijk bevoorrecht wij zijn van in een land te leven waar je zegt wat je wil, schrijft wat je wil, en dat daar niks anders tegenover staat dan wat kritiek. Terwijl... En ik heb bijvoorbeeld ook iets wat ik koester, is een brief van Jaime Moreno Laval, die ondertussen overleden is. En hij was voorzitter van het Colegio de Periodistas, van de journalistenvereniging onder Pinochet. Dat was dus uiteraard een oppositievereniging die iedereen bijeenhield die anti-Pinochet, want dat ging van christendemocraten tot communisten. En die waren waarnemend lid bij de IFJ. Die konden geen volwaardig lid zijn omdat ze geen volwaardige vakbondsfunctie hadden. Maar die waren op een congres gekomen en die hadden gevraagd of de IFJ ook eens een congres wou organiseren in Santiago de Chile. Omdat wij de westerse, enfin, niet alleen de westerse, maar landen vertegenwoordigden waar voldoende democratie was om een redelijk vrije pers te hebben en vakbonden. En hij zei, dan kan Pinochet niet zeggen, het zijn weer de communisten. Op een bepaald moment belt hij mij en hij zei, Mia, het is zo'n belangrijk moment. Pinochet heeft een referendum uitgeschreven. En veel mensen aarzelen nog of ze wel gaan durven nee stemmen tegen Pinochet. Maar wij voelen een verandering van sfeer. En als jullie een congres zouden kunnen houden... Maar ja, daar zijn financiën voor nodig. En dan ben ik zo echt aan mijn telefoon gaan zitten. 2 dagen, niet aan mijn telefoon in het bureau van de IFJ, dat gelukkig in Brussel was, en gebeld. En bijvoorbeeld de Scandinavische bonden, dat zijn echt bonden. They put their money where their mouth is. Onmiddellijk duizenden dollars klaar. Maar iedereen heeft geholpen. Zelfs Luxemburg, dat uiteraard een kleine vakbond heeft, weet het nog, heeft $300 gestort. En die zegt, het moet geen gigantisch congres zijn, maar wij willen een podium hebben waar vertegenwoordigers zitten van de Newspaper Guild of America, van West-Europa, van Hongkong, van andere landen. En wij hebben dat daar dan gedaan. En de zaal zat natuurlijk vol en daar zijn beelden van geweest. En achteraf heeft hij, en dat was in het moment dat de sfeer kantelde, en hij heeft geschreven, je hebt geholpen om de sfeer te doen kantelen voor het nee tegen Pinochet. Nu, dat zal een nano-bijdrage geweest zijn, maar ik ben daar toch nog altijd wel echt trots op.
Maar wat u zegt, hè, dat er journalisten zijn die helemaal niet kunnen schrijven wat zou moeten geschreven worden in bepaalde landen, is dat voor u de stimulans om inderdaad uw ideeën te zeggen en daar ook de kritiek voor te trotseren?
Ja. De keren dat ik hoor dat men zegt, oh mevrouw, u bent zo moedig, of u zegt wat wij niet durven zeggen, en dan zeg ik, ja, dan ben ik niet moedig, maar dan zijn andere mensen gewoon te angstig of te laf. Wat riskeer ik in godsnaam? Alleen nog eens dat ik een hoop bagger uitgestort krijg op de sociale media.
Maar raakt u dat dan niet? Als de sociale media Mia Dornaert alweer eens aanvalt?
Ik ga niet kijken.
Nee?
Nee, bedoel, ik ben ooit op Facebook gezet door een jong achterneefje. En ik zag die zo denken, ik interpreteer, dat is jaren geleden, van mijn tante Mia is wel oud. Ja, ik was toen in de 60 en voor zo'n jonge knap, dat is oud. Maar ik zag zo van, ze draagt hoge hakken en ze komt op tv, dus ze is ergens nog wel mee. Dus die had mij op Facebook gezet, maar I didn't see the point. En af en toe kreeg ik in mijn mail iets van die of die heeft jou getagd. Ik weet niet eens wat dat betekent, maar ik val per ongeluk, ik klik daarop, ik val op Facebook. En het eerste wat ik daar zie staan, was een citaat uit een column van mij. Mia Doornart, achterlijke geit die niets over Frankrijk weet. Nu, uiteraard raakt dat mij niet, dat zegt veel voor de persoon die dat daar gezet heeft. Maar dus, als je er niet naar gaat kijken, heb je er geen last van. En hoe dan ook, doe wel en zie niet om. Maar dan zeg ik altijd, kijk, ik riskeer niets. Ik heb collega's ontmoet, die Jaime Moreno, zijn huis was ooit in brand gestoken. Ja, hij had wel 3 kinderen. Hè? Mensen die de gevangenis in gaan, die gemarteld worden. Ik heb een Braziliaanse journalist ontmoet, zijn vingers stonden krom en de nagels waren weg van de martelingen die hij ondergaan heeft. Je hebt mensen die niet meer uit die gevangenissen komen. De keren dat ik zo in bepaalde landen was om mensen te ontmoeten, en dat was zo een leitmotief, and then I went to prison. Ja, alors je suis allé en prison. Wij kennen dat niet. En als ik dan mensen hoor zeggen, u bent zo moedig, of u zegt dingen die wij niet durven zeggen, dan zeg ik, ja, sorry, hè, dan moeten jullie het maar zeggen. En dat is dan uit schrik van, oh, je bent zo rechts geworden, oh, je bent dit of dat. Kom aan, en inderdaad, ik ben mij daar zo van bewust hoe bevoorrecht wij zijn. En ik kan mij kwaad maken als men zo lichtvaardig omspringt met vrijheden waar andere mensen zoveel voor riskeren.
Ad me filius meus es, gezongen door het Benedictijnerklooster Münster-Schwarzbach. Mia Doornart, Gregoriaanse muziek moesten we absoluut laten horen, hè, in deze dossier. Ja. Waarom precies?
Wel, zoals dat hoort, ik vind, en zeker de Benedictijnen, die zingen Gregoriaans zoals niemand anders, met excuses aan alle andere ordes. Het is zo rustgevend. Het is zo, in die koor, je hoort geen enkele stem die een andere domineert. En ik heb dat ook altijd gehoord. En bon, we zijn vandaag, ik heb dit gekozen, het is van, vandaag begint de advent. Dus weg naar, naar kerstmis. En dit is het introitus uit de nachtmis. Dus Dominus dixit ad me. De Heer zei tegen mij, je bent mijn zoon. Ego hodie genuite. Dus vandaag heb ik jou niet gebaard, want alleen voortgebracht. En ik vind het is ook alleen een prachtige melodie. En dat is zo echt iets. Ik heb veel platen van Benedictijnerabdijen die dus Gregoriaans zingen, allerlei missen of vespers. En soms gingen wij ook thuis naar Loppem, de abdij van Zevenkerken, om daar eens naar de vespers te gaan luisteren. En dan had je nog veel meer paters daar die dan binnenschreden zo in die wit-zwarte gewaden. En ik heb dat altijd graag gehoord. Dat was zo'n rust en een wijding die daar rondhing.
Ja.
En zo van, zoals Gezelle schrijft over de brevier, als zorgen mijn hart te verslinden en moeheid van 's werelds getier, dan grijp ik de oude beminde, dan grijp ik de oude brevier. Dat is dan... ja. Ik heb overigens een brevier thuis die mij nagelaten is door een oom die priester was. En waar ik dan nog in het Latijn die dingen...
Maar het geloof is zeer belangrijk voor u, hoor ik.
Ja, dat is belangrijk. En ik heb ook nooit... Ik heb daar ook een voorbeeld thuis in gekregen van een heel... Allee, blijmoedig geloof, zo niet. Oh, God zal u straffen en elke keer als je iets fout uitpeuterde van Jezus zal verdrietig of boos zijn.
En waarom gelooft
niet.
U?
Wel... Ik ga daar niet heel erg op in, maar ik heb het ook al eens in een interview gezegd. Dus François Mitterrand, die was geobsedeerd door het hiernamaals. En die wou altijd weten, is er een hiernamaals? Want hij heeft zelfs ook een soort Madame Soleil daarover geconsulteerd. En hij had dan ook eens op een korte vliegtuigreis Paul Guiton mee, een katholieke filosoof. En die zei, kijk, ofwel is er een hiernamaals en dan heeft het zin, ofwel is er niets en heeft er niks zin. En die had gezegd, meneer de president, bon, op een uur kan ik u daar niet op antwoorden. Alors, écrivez-moi un livre. Wat Guiton gedaan heeft. En de centrale stelling is ook de mijne, entre le néant et le mystère, je préfère le mystère. Dus tussen het niets en het mysterie. Einstein heeft ook gezegd van als je denkt dat het heelal zomaar toevallig tot stand is gekomen, dat is alsof je denkt dat een explosie in een letterzetterij, dat het resultaat een prachtig boek zal zijn. Dus die neiging nu om zo te kijken van, amai, die vrouw is niet dom, ze heeft wel enig verstand en zo, en die gaat dan ook nog naar de mis. Ik vind dat zo onuitstaanbaar en zo onverdraagzaam en zo arrogant. Niemand kan bewijzen dat de wereld uit het niets ontstaan is, heel dit heelal. Niemand kan het tegengestelde bewijzen. En ik, bon, dat is nu niet dat ik geloof zo in rijstpap met gouden lepeltjes ergens. Maar ja, ik geloof dus daar wel in.
Maar kan u zeggen welke sterkte u het dan geeft om te geloven, om te bidden?
Kijk, dat is nooit zo'n recept om geen twijfels te hebben of om gelukkig te zijn. Ja. Maar... om nog eens Gezelle te citeren, van gij bad op een berg alleen, dus dan zegt hij, de wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla, en arm als ik een is er geen een, die nood lijden en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijn en niet gewagen kan, hoezeer het doet, ach, leer mij armen dwaas hoe dat ik bidden moet. Wel, de wereld gaat mij achterna, dat is nu meer dan ooit. En nu heb je ook mensen die dan aan transcendentale meditatie doen. Oké, ik bid en ik lees die teksten. En dat is nog eens geen recept. Dat betekent niet dat je geen schrik hebt om te sterven of dergelijke dingen. Maar het is belangrijk en het maakt ook deel uit van mijn leven. En nog eens, men moet toch ook beseffen... Wij zijn toch... We zeggen, onze Europese cultuur is zo goed. Die is mee geschapen door het christendom, die heeft daarmee gestalte gekregen. En het Latijn is eeuwenlang de lingua franca van Europa geweest. Dat was een Europese cultuur. Toen geleerden van Bologna en Leuven en Oxford en de Sorbonne en Krakau in het Latijn met elkaar correspondeerden. Als die twee dingen zo weggaan, ik vind het heel kortzichtig van rabiate anticlericalen van zich te verheugen over de ontkerkelijking, want daarmee verdwijnt ook een zeker cement in Europa. En wat men niet mag vergeten, is de katholieke kerk is een universele kerk. De protestantse kerken zijn staatskerken, ware staatskerken. En bij het orthodoxe christendom heb je een enorme verstrengeling van de geestelijke en de wereldlijke macht, wat men het Caesaropapisme noemt. U moet maar kijken hoe Poetin regelmatig naar de kerk gaat en de patriarch van Moskou omarmt. Hoe gelovig hij is, daar durf ik mij niet over uitspreken. Maar in de katholieke kerk is universeel, dus u had een paus in Rome en een wereldlijke heerser in uw eigen land. Dus de idee van scheiding van de machten zit al 2000 jaar in onze intellectuele software, wat in de islam niet bestaat. Ten tweede, zeer uitzonderlijk, en niemand schijnt daarbij stil te staan, is dat het christendom, de evangeliën, dat is alleen een geloofsboodschap. Toen Ibn Khaldun, de grote historicus, Arabische historicus in de 13e eeuw, die vond dat onbegrijpelijk dat er in die christelijke boeken niet stond over de wijze waarop je de maatschappij organiseert. En dus hij vond het normaal dat de Koran daar een sluitstuk op was. Ik heb ooit gelezen, ik weet niet meer waar, Napoleon was zijn bibliotheek aan het herschikken en hij zette de Koran bij de politieke boeken. En men zei waarom? En hij zei, maar dit is geen godsdienst, dit is een codex, dit is geen godsdienstig boek, dit is een wetboek. En inderdaad, in het Jodendom, Mozes is afgedaald van de berg Sinai met de twee stenen tafelen. En de Koran is voor de helft een wetboek. De Koran heeft voorschriften voor alle aspecten van het leven. Wat maakt dat dat voor veel jonge mensen een toevlucht is? Je moet niet meer nadenken. De Koran schrijft alles voor. Dus het christendom, en dat was wat Ibn Khaldun niet begreep. Hij zei, de wet moet toch de wet van God zijn? Maar de christenen die onderwerpen zich aan evoluerende wetten die maar uitgegeven worden door hun heersers. Dat is wel heel belangrijk geweest voor Europa, ook voor de scheiding tussen kerk en staat is niet altijd gepraktiseerd, maar de idee was er veel meer dan in andere culturen. Dus het is toch wel ook een heel belangrijke erfenis, ook voor wie niet gelooft en die toch een beetje moet kennen en respecteren.
Andiamo, andiamo, andiamo.
Die prachtige aria La ci darem la mano uit de opera Don Giovanni van Mozart, zoals ook te horen is in de verfilming van Giovanni door de Amerikaanse filmregisseur Joseph Losey, hier gezongen door Ruggero Raimondi en Teresa Berganza. Don Giovanni wordt beschouwd als de grootste opera aller tijden, Mia Doornaert, ook voor u?
Ook voor mij, ja. Bon, smaken kunnen verschillen, maar ik vind het een fantastische opera die ik al ettelijke keren beluisterd heb. Ik heb het 2 keer in het echt kunnen zien. 1 keer met 1 keer in de Muntschouwburg. Ik kom nu niet op zijn naam, onze grote bariton.
José Van Dam.
José Van Dam, natuurlijk. Die een fantastische Leporello speelde. Aha. En 1 keer in München. En, enfin, het is een fantastische opera.
Een opera over de liefde natuurlijk, hè?
Wel, het is een opera over een verleider. En mm-hmm. ik kan er mij te pletter aan ergeren dat men werken wil actualiseren. Ik wil wel, maar niet als men ingaat helemaal tegen de aard zelf van het werk. En dus ik las over een productie waarin Don Giovanni, ja, het was de tijd van Me Too, een soort Me Too-figuur wordt. En ik vind dat gewoon van de pot gerukt. Dat is geen verkrachter, hij is een verleider. Nee, als je dat lied hoort, dat is een verleidingslied. Mm-hmm. Hij bespringt haar niet. En het begint als een duet, je hoort de afzonderlijke stemmen en op het einde versmelten die 2 stemmen. Of daar is een andere aria, Vieni alla finestra, dat is pure verleiding. En ik vind dat ook alsof je... Don Giovanni was wat men nu zou noemen een bad boy, een verleider. Mm-hmm. En op het einde wordt hij veroordeeld, niet omdat hij affaires met vrouwen heeft, maar om zijn harteloosheid. En wat mij verbaast is dat niemand op die zin let. Dus op het laatste, dus de La Statue du Commandeur in het Frans, komt daaraan zo tonk, tok, tok. En zijn knecht zegt van, heer, wij moeten vluchten, wij moeten vluchten. En Don Giovanni zegt nee. En dan zingt hij, da torto di viltate tacciato mai sarò. Van de vlek van lafheid, viltate, dus tussen lafheid en slecht zijn, die vlek zal mij nooit besmeuren. En ja, dat toont toch ook het personage. Hè? Dat is niet iemand die vrouwen betaalt om te zwijgen of zo. Dus dat is typisch een personage, het einde van de 18e eeuw, die zeer libertijns was. Maar ik dacht dat zoals Harvey Weinstein vergelijken met Mick Jagger. Dat kan je ook niet doen. Mick Jagger is een vreselijke bad boy. En hij is een vrouwengek. Nog veel meer, denk ik, dan Don Giovanni. Met eindeloos veel veroveringen. Maar het is geen verkrachter. Het is niet iemand die, denk ik, ooit gezegd heeft van, als jij wil carrière in de muziek maken, moet je met mij naar bed gaan. Het is een totaal andere figuur.
Laten we het dan even hebben over de pure liefde, Mia Doornaert. Wat is dat volgens u, de liefde?
Goh, dat is ook zo'n enorme vraag. Als je geluk hebt, dan ontmoet je iemand met wie zowel met wie je goed overeenkomt, qua ideeën, met wie je een uitwisseling hebt, aan wie je hart kan uitstorten en met wie het tegelijk ook in bed klopt. En dan heb je heel veel geluk.
Wist jij meteen wie de waar was voor u?
We hebben elkaar pas later leren kennen. En ja, ik was van een generatie die het geluk had van al de pil te hebben. Geen enkele man kan beseffen wat dat voor vrouwen betekent heeft, van niet die constante schrik voor zwangerschap. Hè, en we hadden nog nooit van aids gehoord. Nu, ik was absoluut geen bedhopper. Enfin, ik had zo een paar relaties gehad die aangenaam waren en dat volstond voor mij. Tot ik dan iemand ontmoet heb van wie ik dacht, oké, dat is iemand met wie ik oud wil worden.
En dat is...
Dat is gebeurd.
Rick van Mol geworden.
Rick van Mol geworden. En dat tot hij, het zal nu 15 jaar geleden zijn, gestorven is van een longkanker.
Mm. Wat voor relatie hadden jullie?
Wel, ja, een goede relatie waar we echt elkaar goed verstonden, maar waar we ook enorme discussies hadden. En ja, die relatie kon daartegen over internationale politiek, over bepaalde dingen. Er waren ook misverstanden. Maar ik weet dat we ooit, dus het is jaren geleden, waren in het zuiden van Frankrijk geweest en we reden terug naar Parijs, waar we toen woonden. En François Mitterrand was toen in volle Joegoslavische burgeroorlog op bezoek gegaan naar Bosnië. En We hebben daarover gediscuteerd, van in Antibes tot in Bourgogne, waar we dan gestopt zijn, en Avalon, s'avonds om te eten. Hij vond dat een moedig gebaar. En ik zei, maar nee, dat is echt puur een gebaar voor la galerie. Van, ik ga er eens gaan tonen, hein, la France en le président. Ze moeten daar troepen voor mobiliseren om die man veilig te laten landen. En dat gaat niets veranderen. Hij geeft die mensen valse hoop. Dus dat hadden wij dan ook onder het rijden. Een enorme discussie daarover. Maar dat is ook tof, zo dat je dat...
Dat heeft u meegevoed, denk ik ook.
Ja.
U zei het zo net al, op 9 december zal het 15 jaar geleden zijn dat hij is gestorven. Hoe hebben jullie afscheid van elkaar genomen?
We hebben gelukkig afscheid kunnen nemen. En ik moet zeggen, ik heb nog altijd de grootste bewondering voor de stoïcijnse manier waarop hij die ziekte aanvaard en beleefd heeft. Want hij was heel zijn leven een roker geweest. Ik heb ook gerookt, maar bij hem was dat het eerste wat hij 's morgens deed, was een sigaret aansteken. En het laatste wat hij deed was ook nog... Ik heb nooit gerookt voor ik op zijn minst ontbeten had. Dus toen hij die longkanker kreeg, ja, je weet dat je statistisch veel meer gevaar loopt daarop. Hè. Je hebt natuurlijk, men kan altijd aankomen met iemand die tot zijn 92 jaar gerookt heeft en dan gestorven is omdat hij uit een appelboom is gevallen, bij manier van spreken. Maar hij heeft dat heel stoïcijns aanvaard. En we hebben echt afscheid kunnen nemen, zo naast elkaar zitten. En hij heeft mij gezegd dat hij met mij een leuk leven had gehad, wat toch wel belangrijk is. En goh, ik wist dat het einde naderde, dus ik bleef daar. Ik moet zeggen dat ik toen op de standaard ook veel faciliteiten heb gekregen om veel bij hem te kunnen zijn en dan eventueel vanuit het ziekenhuis stukken te sturen. En ik ging dan laat naar huis en dus ik vertrek en hij lijkt mij niet minder of meer dan andere dagen. En 's morgens krijg ik een telefoontje dat hij die nacht overleden is. En dan heb ik zo beginnen huilen van ik had daar moeten zijn. En die zegt, ja mevrouw, maar hij is niet alleen geweest, maar ik had daar moeten zijn. Ja, men zei ook, u kunt er niet dag en nacht zijn. En ik zei, maar men had moeten zeggen dat het einde zo nabij was. Maar ja, men weet dat ook niet van de ene dag op de andere. Dus daar heb ik mij dan een tijd... Ik dacht, ben er nu zo vaak geweest, dan is hij toch alleen moeten sterven. Nu, hij was wel geleidelijk aan het weg hebben, want er was ook een uitzaaiing geweest, zo ergens, alleen naar de hersenen toe. Niet dat het zijn denkvermogen aantastte, maar dat hij geleidelijk wel wegleed in steeds meer slaap. Zo. Dus ik hoop dat hij eigenlijk alleen in zijn slaap overleden is. Maar dan, dat was in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Leuven, in Brussel, pardon, dat een heel goed ziekenhuis is. En die deden dan ook sessies voor mensen die beroofd waren. Dus die hadden dan een mis. En dan was daar een chirurg die dan praatte met degene die wilden blijven over hoe je met verlies omgaat. Dat heeft mij ook wel geholpen. Dat hij zei dat daar geen... Ja, dat schuldgevoel... Hij zei, je moet er niet tegen vechten, maar laat het wegslijten. Want dat hoeft u niet te hebben.
Hoe was het voor u om op dat moment alleen te vallen?
Wel, godzijdank dat ik nog mijn job had. Want dan tot aan de begrafenis ben je bezig. Maar dan na de begrafenis word je wakker en dat bed is leeg, het appartement is leeg. En je weet dat leeg zal blijven, dus dat jouw man daar nooit meer zal komen. Had ik zo echt zin om zo de donsdeken over mijn hoofd te trekken en te zeggen, laat het aan mij voorbij gaan. Maar gelukkig, ik moest gaan werken. En het is dan ook nog een werk dat je geest bezighoudt. Hè. Ik bedoel, als je vaat staat te wassen of aan een machine staat of zo, je geest wordt niet in beslag genomen. Maar als je moet een bericht maken of een stuk voorbereiden, je moet nadenken. En dus dat was belangrijk. En twee, ook mijn heel sympathieke collega's op de redactie Buitenland, die mijn man gekend hadden, en die op een heel natuurlijke manier konden mee praten. Want uiteindelijk, hij was op persbureau Belga geweest en dan was hij terug naar de standaard gekomen toen ik al mijn eigen weg had gemaakt en was hij adjunct hoofdredacteur geworden, hoofd van de eindredactie. En Rick kende zijn taal fantastisch. En dan had ik één keer zo een dt-fout getikt, gewoon omdat de d en de t naast elkaar liggen op een toetsenbord. Hè. Niet omdat ik het niet wist, maar enfin, dat was verdwenen. En ik weet nog dat een van mijn collega's, Bart, zei van Mia, het is goed dat Rick dat niet moet meemaken en dat hij een dt-fout schrijft. Maar zo op een toffe manier. En dat heeft mij echt geholpen. Ook één, dat ik nog mijn werk had. Dus je moet er naartoe. Je moet aan iets anders denken. En twee, dat men daar ook Riek gekend had en dat men daar op een heel natuurlijke manier zo kon over praten. Dat is, die twee zaken zijn enorm belangrijk geweest.
Want jullie waren kinderloos, hè?
Ja.
Was
ja.
dat ook een gemis op dat moment?
Nee. Nee.
Nooit een gemis nee. geweest?
Nee, ik heb gewoon geen moederinstinct. En Riek, die 12 jaar ouder was dan ik, die had blijkbaar ook geen vaderinstinct. En dan een keer, als ik zo naar de 35 ging, de fameuze biologische klok van hey, als we een kind willen, is nu de moment. Maar Riek zei, ja, het is zoals jij het wil, wat geen brandend verlangen naar vaderschap uitdrukte. En dan dacht ik, verdraaid, nu gaan we toch niet een kind maken, puur om te doen zoals iedereen. Ik had er geen nood, geen behoefte aan. En achteraf was dat ook geen gemis, want ik heb dan vaker op de krant en later ook op het kabinet waar ik toen werkte. Veel jonge vrouwen praten graag met mij en ik heb ook altijd jonge collega's zo enorm gesteund. En die mij dan vroegen van, ja, en als je kinderen gehad had, ik zei, nee, dat zou geen verschil maken, want ik ken vrouwen die hun man verloren hebben en die kinderen en kleinkinderen hebben, maar dat vervangt die man niet. Dus zei ik altijd, als je een kind wil, want ja, je hebt steeds meer vrouwen van in de 30 die graag een partner zouden vinden, maar er geen hebben. Maar ik zei, doe dat nooit als verzekering tegen eenzaamheid in de oude dag, want dat is de slechtst mogelijke reden om een kind te willen op de wereld zetten. Mm-hmm. En inderdaad, ik heb nooit gedacht van, had ik nu maar kinderen en kleinkinderen? Nee, ik heb het leven geleid dat ik geleid heb. Iedereen is anders. Ik heb nooit die behoefte daaraan gehad en het heeft ook gemaakt dat ik natuurlijk altijd vrij de wereld kon intrekken en op reis gaan en nooit moest inzitten met babysit. En op die manier ben je ook veel meer bij elkaar. Hè. Bijvoorbeeld na het werk, als hij dan belde van het is mooi weer, gaan we op een terrasje iets drinken, gaan we iets eten. Oké, geen probleem, je moet niet denken, we moeten de kleine van de crèche halen. En ik zeg niet dat het beter is, ik zeg alleen maar dat was het leven dat ons lag. En nog eens, als je kinderen hebt, moet het zijn omdat je die wil hebben, liefst met iemand anders samen. En niet als een soort verzekering tegen later. Want dat,
Heeft u zich nooit eenzaam gevoeld?
Nee. Nee. Ik ben vaker alleen, maar dat is iets anders dan eenzaam. Ik heb het geluk, ik heb een familie, een lieve familie, en ik heb vrienden, dus het is niet zo dat ik alleen op de wereld ben. Maar zo eenzaam, nee, nee. Mm-hmm.
Toen die avond dat u werd aangevallen op straat in Brussel en uw handtas werd gestolen en u daar lag, kan ik me wel voorstellen
dat was niet
op
leuk.
Dat moment wel even denkt, wie maakt zich nu zorgen om mij?
Ja, wel op dat moment zelf. Dus ik kwam uit een tram om 11:00 s'avonds op de Winston Churchill-laan. En dat is een chique buurt, maar een residentiële buurt. En ik woon daar niet zo ver vandaan, maar in een wijk waar meer restaurants en cafés zijn en mensen die om 11:00 s'avonds nog naar hun auto gaan of elkaar. En waarschijnlijk, de politie, bent waarschijnlijk gevolgd geweest, een dame met een mooie jas aan en een tas. En in de aanloop naar kerstmis zijn er altijd meer diefstallen. Maar ik ben op zo'n ruige manier beroofd dat ik daar lag met een gebroken heup op straat. Ik wist dat niet, maar ik wou recht staan, dat deed gruwelijk veel pijn. Dus ik maar aan het roepen, au secours. Het is donker, de auto's die passeren zien jou niet, want je ligt naast geparkeerde wagens. De ramen zijn meestal dicht op een decembernacht. En dan is er een jonge man buiten gekomen. En ik wil eraan toevoegen, duidelijk van Afrikaanse afkomst. Die heel vriendelijk was. Die onmiddellijk alle juiste nummers gebeld heeft. Die dan weer naar binnen ging. En ik dacht, oef, hier lig ik nu. Maar hij kwam weer buiten met een deken om op mij te leggen. Om te verhinderen dat ik het te koud zou hebben. Maar dan achteraf, als je dan alleen woont, is het meer een probleem. Want men heeft mijn heup pas echt gebarsten, kapot. Men heeft mij een prothese geplaatst. Dus je moet met twee krukken lopen in het begin. En dat is niet gemakkelijk. Hè? Je kan zelfs geen kop koffie van de keuken naar de living brengen, want je hebt je twee krukken nodig. En dan denk je, ja, met tweeën zijn zou wel makkelijker zijn, dat iemand jou kan helpen. Maar
dat is geen optie meer geweest.
Nee, ik heb ook nooit gezegd van nooit, maar je moet ook iemand tegenkomen. Ik ben ook niet zo van, ik wil absoluut iemand in huis hebben. Ik ken mensen van mijn leeftijd, mannen en vrouwen, die zeggen, ik kan niet alleen zijn. Maar bij mij weegt dat niet genoeg om ik zal niet zeggen, om te even wie. Als ik een nieuwe echte liefde was tegengekomen, ja, zoveel te beter. Als er sommige mensen zeggen mij dan je bent te kieskeurig. En ik zei, ja, maar ik ben nu eenmaal zo. Het is niet zo dat ik... Nog eens, ik wil niet overdrijven met om te even wie. Maar gewoon iemand in huis wil hebben, dat dus niet. Mm-hmm. Ik zeg nu niet, als ik iemand was tegengekomen die fantastisch goed kon dansen, en mij zou uitnemen om te gaan dansen van rock'n'roll tot waltz, dat zou wel in zijn voordeel gespeeld hebben, maar die ben ik ook niet tegen.
Het kan nog altijd, hè?
Het kan
tenminste
nog altijd.
Als het opnieuw lukt met de heup. Of
ja,
daar weer allemaal in orde is gekomen.
Ja, want na twee maanden was ik al de vedette van de revalidatieafdeling van Sint-Elisabeth. Wel, ik ben ook altijd naar een fitnessclub gegaan en dat helpt wel. En ik weet nog dat een kinesistje zei, op een heel lieve manier, het was een Franstalig, maar in het Nederlands, mevrouw, u hebt niet de leeftijd van uw identiteitskaart. En ik vond dat tof. In plaats van voor uw leeftijd doet u het niet slecht van dat om te draaien. Zo. Maar ja, dus helemaal in orde gekomen. Ja,
wat zou u echt nog willen in het leven?
Wel, nu, zeker met corona is... je denkt, ik heb nog tijd om te reizen, maar zo nog eens naar een aantal landen gaan. Ik ben één keer in Buenos Aires geweest, maar ik zou graag naar Argentinië gaan. En ik houd wel van Latijns-Amerika. Dat is een continent, of van Zuid-Amerika. Maar ik hou zeker van de Zuid-Amerikaanse vrouwen, de Latinas. Die hebben zo een opgewektheid, die hebben een strijdlust, want die moeten tegen veel machismo opboksen. Ik heb zo'n reis gemaakt waar bij een aantal Latina's waren. Ja, die hebben die gemeenschappelijke taal, maar die zonderden zich ook niet af. Dat waren een Venezolaanse, een Argentijnse, een Chileense. En af en toe konden die samen zo in een liedje uitbarsten dat ze samen zongen. Maar ik vond dat fantastische vrouwen, zo levenslustig. En als je dat hoorde, hadden die veel meer problemen dan ik ooit gehad. Dat in wat nog altijd een macho-maatschappij is. Maar ik zou Argentinië absoluut nog eens willen zien. Ik zou eens weer naar de Griekse eilanden willen, die ik lang geleden gekend heb. Ik zou... Azië zegt mij wat minder. Maar ja, zou nog een paar grote reizen doen. Dat van plaatsen die ik nog niet gezien heb. Ja. Ja, en ook nog eens Polen helemaal gaan ontdekken.
Oeh, dat ook nog.
Ja, dat is niet zo ver vandaan. Maar allez, Krakau is een fantastische stad. Ja. Maar u hebt daar ook fantastische landschappen nog met bergen en meren die nog tamelijk ongerept zijn. Enfin, nog een heleboel dingen eigenlijk.
Maar wilt u hier nog een boodschap meegeven?
Als er een heer is die heel graag danst en die een partner zoekt, die nu wel drie kwart eeuw op deze wereld is, maar nog heel fit is en die in Brussel woont. Ik zeg
dan
niet om een leven gezamenlijk te beginnen, maar om samen eens te gaan dansen, graag.
En als bij toeval hebben we nog een walsje klaarstaan.
Ah, kijk eens aan.
Rosen aus dem Süden, een wals van Johann Strauss,
ja.
Die u zeer graag wou laten horen.
Wel, ik hoor al die muziek uit die tijd graag. Dat waren veel moeilijker tijden dan nu, maar daar klinkt zo'n optimisme, of het nu bij Strauss is of bij Offenbach. En dan had ik er nog bijgeschreven, doe het maar door André Rieu, want ik heb een hekel aan mensen die neerkijken op mensen die naar André Rieu gaan luisteren.
Het is die versie.
Het is die versie, voilà. Fantastisch.
De kandidaatdansers die mogen zich melden hè, op touché@radio1.be. Ik zal zorgen dat alleen ernstige kandidaten worden doorgestuurd.
Oh, naar fantastisch. Dank u wel, Friedel.
Ik wil u bedanken voor het heel fijne gesprek. Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. En als je ons volgt via de app, zeker updaten. Een fijne zondag nog.
Dank u wel.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be. We'll be right back.